kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Dit is de Andere Krant podcast. De podcast met de andere kant van het verhaal. Ja, en deze week kunnen we er niet omheen. We gaan het hebben over de situatie in Oekraïne met Rusland. En dat ga ik doen met Erik van der Beek, journalist en schrijft regelmatig voor de krant. Erik, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Hoe is het met je?
Ja, niet zo best. Want ik trek het me wel erg aan wat er allemaal gebeurt. Is niet best. Nee, is niet fijn. Is verschrikkelijk natuurlijk wat er in Oekraïne nu gaande is.
Ja.
Ik kan het niet goedkeuren. Ik begrijp ook niet waar dit... Het lijkt me dat dit niet goed kan eindigen ook.
Nee, je maakt je heel zorgen. We hadden het net ook al even over in het voorgesprek. Maar jij kijkt er meer vanuit een helikopterview naar van ja, dit gaat ons echt allemaal aan. Dit is niet per se het dualistische verhaal van wij zijn. Maar het is echt meer van nou, als zo meteen die bom valt, dan zijn we allemaal de klos. Bijvoorbeeld, hè?
Nou, dat klopt. In het ergste scenario eindigt het met een paar paddenstoelenwolken. En er zijn toch mensen van naam en faam die daar al jarenlang voor hebben gewaarschuwd. Dat het die oplopende spanningen tussen Rusland en de NAVO heel verkeerd kan aflopen. En dat het nou op deze manier gaat met een massale invasie van NAVO, van Rusland in Oekraïne.
Mm-hmm.
Ik begrijp dat zelfs kringen dicht bij het Kremlin dit niet hadden verwacht. Maar ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee, ik had eigenlijk verwacht dat het niet verder zou gaan dan dat Russische troepen die deelrepublieken zouden binnenvallen. Donetsk en Luhansk, hè, dat zijn die twee staatjes in het oosten van Oekraïne die zich onafhankelijk hebben verklaard en die erkend zijn door Rusland recentelijk. Ik had gedacht dat de Russische invasie, als een Russische invasie zou komen, dat die niet verder zou gaan dan die twee mini-staatjes.
Ja. Ik ga met jou een paar dingen doornemen in deze podcast. Allereerst jouw artikel wat je geschreven hebt voor de krant. Ja, de analyse op de Russische aanval. Ik heb twee fragmenten klaarstaan. Die wil ik aan je voorleggen. Daar gaan we even naar luisteren en naar kijken. Want dat is sinds kort nieuw. We kunnen ook even kijken naar de fragmenten. Dat is heel grappig. En tot slot jouw boek, hè, over MH17, de onderste steen. Daar gaan we ook even aandacht aan besteden. Want dat vind ik wel leuk. Het is ook een belangrijk onderzoek wat je gedaan hebt. Maar in de laatste editie van de andere krant schrijf je het volgende. Rusland heeft de aanval geopend op Oekraïne, naar eigen zeggen niet om het land te bezetten, maar om het te demilitariseren. Dat zou nodig zijn omdat de NAVO Rusland het mes op de keel heeft gezet. Wat bedoel jij met het mes op de keel zetten?
Nou, dat zou je eigenlijk aan Poetin moeten vragen, want dat zijn woorden. Dat heeft hij gezegd in zijn televisietoespraak tot de natie, hè, dat Rusland het mes op de keel was gezet. Ja. Ik kan er alleen maar over speculeren wat hij daarmee bedoelde. En dat doe ik ook wel een beetje in dat artikel. Of eigenlijk legt Poetin het zelf ook wel uit. Want hij noemt dan al die dingen die er vooraf zijn gegaan aan die Russische inval van Oekraïne. Dus hoe de NAVO steeds verder is opgetrokken naar het oosten tot aan de Russische grens. Er zijn meerdere uitbreidingsgolven geweest van de NAVO. In 2008 heeft Poetin gezegd, heeft hij een rode lijn getrokken. Want toen was de bedoeling dat ook Oekraïne en Georgië bij de NAVO zouden komen. Mm-hmm. Die hadden het NAVO-lidmaatschap aangevraagd. En eigenlijk had de NAVO gezegd, nou jongens, kom maar binnen. Hè. Dus op termijn mogen jullie lid worden. Daar heeft Poetin de rode lijn getrokken. Maar ja, vlak voor kerst, dat was in december. Toen heeft Rusland eigenlijk gezegd, Poetin, ja, de Russische regering heeft gezegd, we willen een garantie dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO.
Mm-hmm.
Nou, die garantie heeft de NAVO niet willen geven. En ook Oekraïne is blijven volharden in eigenlijk die ambitie om lid te worden van de NAVO. Dat hebben ze nog vlak voor die Russische inval hebben ze gezegd. Wij houden vast aan ons voornemen, aan onze wens om lid te worden van de NAVO. Ja, daar is het misgegaan.
Ik vind dat geopolitieke spel, ik vind het toch wel fascinerend. Hè? Want volgens mij was het in 2000... dat zelfs Poetin een beetje zat te flirten met de NAVO. Van nou, wij willen misschien ook wel lid worden. En nu, ja. Nu Oekraïne dreigt ook lid te worden. Dan opeens wil hij daar een stokje voor steken.
Ja, dat klopt. In 2000 heeft Poetin zelf nog duidelijk gemaakt dat Rusland geïnteresseerd was in een NAVO-lidmaatschap. Dat heeft hij gedaan in onderhoud met Bill Clinton. Die was toen nog president. Hè. In 2001 is Bush president geworden van Amerika. Maar het gaat eigenlijk nog verder terug, hè, die wens van Rusland om lid te worden van de NAVO. Want ook Yeltsin heeft een verzoek ingediend voor een NAVO-lidmaatschap. En het gaat nog verder terug.
Ja, oh, oké. Okay.
Dat voor mij is dat eigenlijk ook nieuw. Het gaat nog verder terug. Stalin, Jozef Stalin, heeft zelfs nog kort na de oprichting van de NAVO gezegd van nou, kunnen wij dan geen lid worden? Nou, die kreeg dus die kreeg het lid op of de deksel op zijn neus. Zoals Yeltsin en Poetin dat ook hebben gekregen. En wat dat heeft toen geleid tot eigenlijk de oprichting van het Warschau-pact. Hè? Want dat was een antwoord op de NAVO. Dat was een militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie met Polen, Roemenië, Joegoslavië, noem ze allemaal maar op, Tsjechoslowakije. Dus het is voor mij ook wel een signaal dat die NAVO eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd is in de veiligheid in Europa. Die NAVO lijkt meer geïnteresseerd te zijn in Rusland om Rusland tot vijand te houden.
Ja, want de laatste jaren zie je toch echt wel dat er steeds meer landen bij de NAVO zijn bijgekomen. Hè, die voorheen misschien Russisch gelieerd waren. Mm-hmm. Dus als we dan een beetje in de geest van Poetin zouden kruipen. Ziet hij dat dan echt als een soort verlies of gaat het te ver?
Nou, hij ziet het als een bedreiging. Dat heeft hij wel duidelijk gemaakt. En dat hebben trouwens tal van analisten. Zowel in Rusland als in Amerika. Overal in de wereld duidelijk gemaakt dat het... dat Rusland zich bedreigt, dat het voor Rusland een bedreiging is, die uitbreiding van de NAVO. En ja, je kan daar ook wel in komen, want kijk, als je nou kijkt, Roemenië en Polen. Kijk, ik moet even teruggaan naar George W. Bush, de zoon van George Bush Jr. Mm-hmm. Die heeft het ABM-verdrag opgezegd, dat was het Anti-Ballistic Missile verdrag. En dat was een verdrag gesloten destijds nog tussen de Sovjet-Unie en Amerika, dat er geen raketten ingezet mochten worden die bedoeld waren om andere raketten neer te halen. Omdat dat kan natuurlijk een schijnveiligheid wekken. Hè? Dus dat jij dat je een schild gaat opstellen vanuit het idee, ja, dan zit ik zelf lekker veilig, dan kan ik zelf raketten gaan afschieten zonder dat ik ze terugkrijg. Bush heeft dat, Amerika heeft toen, ik weet dan niet meer precies in welk jaar, maar dat was dus tijdens de regeringstijd van George W. Bush, hebben ze de Amerikanen dat ABM-verdrag opgezegd. En dat was eigenlijk bedoeld om raketten op te stellen in Polen en in Roemenië. Die zijn daar later ook opgesteld. Dat was eigenlijk het Star Wars project van Reagan.
Oh, daar
heb je
okay.
misschien wel van gehoord. Want dat eigenlijk, wat George W. Bush heeft gedaan, wat Reagan zich eigenlijk had voorgenomen en waar hij toch van afgezien heeft. Nou, dat is alsnog uitgevoerd eigenlijk onder George W. Bush. Een raketschild eigenlijk. Maar de Russen zeiden, ja, maar tegen wie is dat dan gericht? En toen zeiden ze, ja, dat is tegen Iran gericht.
Ah, dus
de schurkenstaat, maar de Russen hebben daar nooit in geloofd. Want toen Poetin heeft gezegd van, maar kunnen wij daar misschien dan niet aan deelnemen? Daar zijn wij ook al in geïnteresseerd.
Natuurlijk, ja.
Ja, nou, toen hebben de Amerikanen gezegd, nee, jullie mogen daar niet aan meedoen. Dus nou, toen was voor de Russen duidelijk, ja, dat dit schild is niet tegen Iran bedoeld, het is tegen ons bedoeld. Hè, dus voor de Amerikanen en voor de NAVO-landen om zich lekker veilig te voelen. En ja, zelf misschien een aanval te kunnen lanceren zonder raketten terug te krijgen. Wat de Russen ook hebben gezegd, Poetin heeft dat ook al gezegd in interviews, dat de Russen eigenlijk niet geloven dat die raketten die opgesteld zijn in Polen, of moet je zeggen die raketinstallaties die zijn opgesteld in Polen en in Roemenië, dat die zuiver defensief zijn. Want de Russen zeggen die installaties, daar kun je niet alleen defensieve raketten kun je daar opzetten, maar ook offensieve raketten, dus aanvalsraketten. Dan moet je voorstellen, kijk, nu zijn Polen en Roemenië geen buurlanden van Rusland. Dat is Oekraïne wel. Stel je voor, Oekraïne zou NAVO-lid worden. Dan zouden daar ook dat soort raketten opgesteld kunnen worden. En ja, dan hebben de Russen bijna geen tijd meer om te reageren als ze een raket op zich afgevuurd krijgen. En dus Poetin heeft daarvan in zijn televisietoespraak ook gezegd van ja, zo'n raket afgevuurd vanuit Oekraïne, die kan het hele Europese deel van Rusland bereiken binnen een paar minuten.
Ja, maar ik vraag me dan wel een beetje af, landgrenzen, maken die nog wat uit dan? Als het gaat om dat soort technologie?
Dat maakt wel iets uit, omdat het gaat dan om de reactietijd. Hè? Als je een raket op je af ziet komen, hoeveel tijd heb je nog om daarop te reageren, om die raket neer te halen of om überhaupt... te begrijpen, is dit je moet, als je iets op je af ziet komen, het beste is natuurlijk om even contact op te nemen met de andere kant. Hè? Dus met de NAVO, is dit een aanval op ons? Hè? Dus dat er even een red line telefoontje gepleegd wordt. Ja, als zo'n raket heel dicht opgesteld staat bij de Russische landsgrenzen en die wordt gelanceerd, ja, dan heb je eigenlijk bijna geen tijd meer om een goede analyse te maken en om snel te beslissen, om een goede beslissing te nemen. Ik herinner me dat in de jaren 90 is onder Yeltsin, Boris Yeltsin, die was toen president van Rusland, dat het ook een keer bijna mis is gegaan, want toen was er een vals alarm. De Russen dachten dat er iets op hun afkwam, een projectiel. Er wordt gezegd dat Boris Yeltsin heeft toen echt het kastje in zijn handen gedrukt gekregen. Dat hij een beslissing moest nemen. Dus door je knop. Dat is niet echt een knop waar je op kunt drukken natuurlijk.
Dat is een code. Een soort filmscène zie ik voor me. Zo'n kastje. Ja, dat is echt gebeurd, zoiets.
Ja. Dus er kwam iets op Rusland af, dachten ze. Maar dat bleek een Noors weersatelliet die gelanceerd werd, waar de Russen niet vooraf over waren geïnformeerd. Ja, dus het is kostbare tijd. Als jij denkt dat er een aanval op jou geopend is, ja, is het een vals alarm of niet?
Ja.
En dan moet je kunnen overleggen met de andere kant. Hè? Dus in dit geval Rusland en NAVO moeten met elkaar kunnen overleggen. Ja,
ik snap hem. Ik wil even naar het jaar 2014. Want dat is wel een vrij cruciaal jaar volgens mij voor Oekraïne. Want er zijn nu dus twee volksrepublieken zijn uitgeroepen. Die zijn in ieder geval erkend. Donetsk en Luhansk, hè, door Poetin. Mm. Maar in 2014 hadden deze provincies zich al afgescheiden van Oekraïne, begreep ik. Mm. Wat is er eigenlijk gebeurd in die periode? Kun je dat een beetje voor ons samenvatten?
Ja. Dat is lastig om samen te vatten, want er is echt heel veel gebeurd. Maar heel kort gezegd, er is in Kiev een staatsgreep gepleegd door nationalisten. Anti-Russische nationalisten kun je wel zeggen. Hè? Want er was op dat moment een president in Oekraïne, Yanukovych. En die probeerde toch een soort evenwicht te bewaren tussen de Europees gezinde krachten in zijn land en de meer op Rusland georiënteerde krachten in zijn land. En zelf zie ik eigenlijk niet waarom Oekraïne... ik denk dat Oekraïne beter af geweest was als neutraal land. Dus als land dat... het had een hele mooie brugfunctie kunnen vervullen tussen Europa en Rusland. Of eigenlijk tussen Europa en Eurazië.
Mm-hmm.
Maar ja, de anti-Russische nationalisten die hadden er een andere agenda. Ik denk met behulp van de Verenigde Staten hebben ze de macht overgenomen. Die president Yanukovych is verjaagd. En trouwens, dat het een coup is geweest, dat is wel zeker. Dat het een coup is geweest waar de Amerikanen bij betrokken waren, is wel zeker. Want er is dat beroemde telefoontje van Victoria Nuland. Dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie. En de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Payet, heb ik zijn voornaam even vergeten. Payet heette die. En dan hoor je echt dat ze bezig zijn gewoon een nieuwe Oekraïnse regering te formeren. Dan bespreken ze gewoon de namen van ministers. En vind jij dat hij minister van Buitenlandse Zaken moet worden? Of wat vind je van die? En dat telefoontje is ook beroemd geworden. Dat dan hoor je zeggen op een gegeven moment Victoria Nuland, fuck the EU. He, dus dat ze eigenlijk vindt, die EU heeft zich helemaal niet, de Europese Unie heeft zich helemaal niet te bemoeien met hoe wij de regering van Oekraïne hier samenstellen. Dat telefoontje is afgeluisterd, opgenomen, is op YouTube gezet. We weten niet door wie. Het zal wel door Rusland zijn geweest. Maar goed, daaruit is mij wel duidelijk geworden. Ja, dat was een staatsgreep. Wat ik al zei, het was een anti-Russische, nationalistisch georiënteerde regering die aan de macht kwam. En wat zij onder andere wilden was eigenlijk de taalrechten van de Russische minderheid in het oosten van Oekraïne afpakken. Dus die mochten dan hun eigen taal niet meer spreken. Dat heeft geleid tot een opstand in het oosten van het land. Die voelden zich bedreigd, die mensen. En daar is een oorlog. Die hebben de wapens opgepakt. Die zijn een oorlog begonnen tegen de Oekraïense. Er is een oorlog ontstaan tussen Oekraïense leger en die opstandelingen daar. En die. En ja, dat is. Dat was het jaar ook waarin MH17 neerkwam. Ja, hè, terwijl die twee partijen met elkaar aan de strijden waren. Kwam het vliegtuig naar beneden.
Het lijkt wel alsof de Russen dit hebben een beetje hebben voorzien of zo. Want ze hebben natuurlijk ook aan de grens hebben ze al heel vroeg heel veel militairen gepositioneerd. Eigenlijk al jarenlang. Hè? En dan wordt het afgedaan als dat zijn oefeningen of whatever. Mm. Maar ik krijg steeds meer het gevoel dat dit al veel langer borrelt. En wat ik ook zo vreemd vind is dat. We gaan van het coronatijdperk gaan we in één klap gaan we over naar dit verhaal. En we worden er helemaal ingezogen. Alsof dit een soort van endgame, alles of niets is, weet je wel. En ja, ik weet niet. Ik vind het een heel raar verhaal worden.
Wat vind je precies raar? Want je noemt nu ook corona. En we hebben het natuurlijk. Wat heeft dat. Nu in Oekraïne gebeurt? Je ziet een verband? Of?
Niet per se. Ik zie de media die toch de opinie bespeelt van heel veel mensen. Die heeft een hele grote rol in. Dat zie ik.
Het was natuurlijk eerst dat we bang moesten zijn voor corona. En nu moeten we weer bang zijn voor Rusland. Ja. Dat bedoel je. Ja. Nou ja, angst is natuurlijk wel een hele goede manier om de bevolking onder de duim te houden. Hè? Want als mensen bang zijn, dan kun je ze gewoon alle rechten afnemen. Hè? En zonder dat ze een kick geven.
Ja.
En dat hebben we gezien met corona. Hè? Dus demonstratie. Je mocht niet meer op straat demonstreren. Dus ik hoef het allemaal niet uit te leggen, denk ik. Aan het publiek van de andere kant, want die weten dat al lang.
Ik wil even naar de Europese Commissie. Want de voorzitter daarvan is Ursula von der Leyen. Ja. Die zegt dat de Europese Unie het Kremlin zal afrekenen op de ongerechtvaardigde aanval op Oekraïne.
Ja.
In deze donkere uren zijn onze gedachten bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die moeten vrezen voor hun leven.
Ja.
Ja, Erik, een oorlog, dat wil volgens mij niemand. Ik denk dat iedereen daar wel over eens is. Maar is Rusland niet gewoon te ver gegaan?
Ja, dat denk ik zeker. Dat ze te ver zijn gegaan. Ik kan dit op geen enkele manier rechtvaardigen. Wat er nu gebeurt, nee. Misschien weten ze in het Kremlin meer dan jij en ik. Misschien was de bedreiging voor Rusland acuter dan jij en ik weten. Ik weet het niet, maar dan nog. Ja, er zijn nu gewoon heel veel onschuldige mensen die slachtoffers die vallen. Mannen, vrouwen, kinderen die die geen kwaad willen. Je moet wel, wat de Russen zeggen is van dat zij zijn de oorlog niet begonnen. De oorlog was al eigenlijk 8 jaar aan de gang en zij willen hem nu eindigen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Hè. Die oorlog, ja, dat is gewoon een feit. Die oorlog, het was een bevroren conflict op het laatst. Maar ik bedoel, dus er waren natuurlijk al iets van 15.000 mensen slachtoffers gevallen. Ook heel veel onschuldige slachtoffers. Hè. Vooral onder de etnische Russische minderheid in het oosten van Oekraïne. Maar daar was eerst in het westen is er eigenlijk niet of nauwelijks aandacht voor geweest. Maar nu, ik kan me niet herinneren dat ik daar bij Nieuwsuur of bij een andere actualiteitenprogramma dat ik daar beelden van heb gezien van mensen in schuilkelders of van de lijken op straat.
Ja, maar dat bedoel ik ook. Hè? Ja, dus dat is opeens full spot on op dat het conflict. Maar dat speelde dus al langer. Dat vind ik dus af. Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit zo onverwacht wacht vinden van nu is er weer eens dit.
Wat er nu is gebeurd is natuurlijk wel veel drastischer dan wat er voorgaande jaren is gebeurd. Er zijn de afgelopen dagen nog geen 15.000 slachtoffers gevallen, maar ik denk dat het er wel heel veel meer zullen worden dan 15.000 als het zo doorgaat.
Erik, ik volg je ook op Twitter. Ik moet zeggen dat ik dat je bent wel al heel erg onderhoudend in jouw tweets. Dat vind ik wel grappig en ik zag ook. Begin deze week zag ik een leuke post van jou van een fragment van de Duitse tv, ZDF, waarin militairen te zien zijn met duidelijk een logo dat gelieerd is aan, laten we kunnen zeggen, SS of nazi-logo's, zeg maar. We gaan even kijken naar dit fragment. En wat ook leuk is, wij horen dit nu, maar de mensen kunnen ook zien hoe dat eruit ziet.
Okay.
Volgens mij uit 2008, volgens mij, dat fragment. En dat wil ik eventjes tonen om het volgende 2000, in te leiden.
2008, ik denk 2014 of 2015.
Oké. Okay. We gaan er even naar kijken en luisteren.
Die naam. Nachrichten des Tages. Heute mit Christian Sievers.
Und dem, was wichtig ist an diesem Montag, ich begrüße Sie ganz herzlich und Norbert König kümmert sich nachher um den Sport.
Ja, auch um ein bisschen Tennis. Guten Abend.
Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite. Und in der Ukraine ist Wahlkampf.
Ja, ik moest toch wel even. Ik schrok toch wel eigenlijk van dit bericht. Ja, je denkt van nou, gewoon een journaal in Duitsland. En dan zie je gewoon die duidelijke logo's op de zijkant van die pakken. De Azov-brigade is dat.
Azov-bataljon, ja.
Ja, hoeveel invloed hebben deze rechtsextremistische groeperingen? Heb je daar enig idee van?
Ja, ik denk dat ze niet meer zoveel invloed hebben als ze hadden. Want er is vanuit het buitenland wel druk geweest op Oekraïne om daar een einde aan te maken. Maar ja, je moet weten, Oekraïne heeft wel een geschiedenis met het nazisme. Want de Oekraïners hebben heel erg geleden onder het communisme of onder de Sovjet-Unie, hè, onder Jozef Stalin. En ja, die hebben toen... tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze de Duitsers als een soort bevrijders verwelkomd. Alleen dat heeft wel geleid. Hè, dus ze hebben ook echt gecollaboreerd met de nazi's. En Stefan Bandera, dat is natuurlijk een heel bekende naam. Eigenlijk een Oekraïense nazi.
Sympathisant eigenlijk, hè?
Ja, nou, die wordt nog steeds vereerd in Oekraïne en ook op grote schaal. En er zijn hele belangrijke banden, stevige banden tussen eigenlijk die nazi-groeperingen in Oekraïne en de Oekraïnse regering. Er is bijvoorbeeld zo'n foto van minister Timmermans die de hand drukt van de burgemeester van Kiev, Klitschko, die wereldkampioen boksen. En op een volgende foto zie je dat die Klitschko gewoon vrolijk poseert met twee van die mannetjes van het Azov-bataljon. Met nazi-tekens en alles op een uniform en vlag. Dus ja, daar zie je wel... Ja, er is ook niet voor niets vanuit het Joodse Wereldcongres is er vaak druk uitgeoefend op Oekraïne van stop met die nazi-verering. Hè, want daar, ja. En er is zelfs in Amerika is er een wet aangenomen... die ook een einde moest maken aan de financiering, Amerikaanse financiering van... of eigenlijk wapenleveranties aan Oekraïne. Vanwege die nazi's, de Azov-bataljon. Je hebt ook Pravi-sector, je hebt nog een paar van die nazi-groeperingen. Ja, daar is in de westerse pers eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan besteed. In Nederland helemaal niet. Ik herinner me een artikel in de Groene Amsterdammer... waarin het echt goed werd uitgelegd, maar dat is eigenlijk volledig... zoals je dat ook ziet in dat televisiefragment wat je net liet zien... dat is natuurlijk absurd, want dan zie je dus zo'n iemand met een hakenkruis op een helm voorbij lopen... en iemand met zo'n wolfsangel op een vlag.
Ja.
En dan doen ze in de studio net alsof hun neus bloedt, alsof het niet bestaat.
En nu het weer. Het is morgen is het zonnig weer en ik denk van... weet je, bij wijze van spreken, dat kan toch niet?
Nee. Dus daarom heeft Poetin het niet alleen over deze... militarisering van Oekraïne, maar ook over denazificering. En dat doen ze hier in het Westen alsof die Poetin helemaal gek is geworden. Maar ik vind het ook een beetje overdreven om te zeggen dat het allemaal nazi's zijn. Dat zijn het natuurlijk helemaal niet. De overgrote meerderheid van de Oekraïnse bevolking wil er ook helemaal niets. Ze moeten er helemaal niets van hebben. Maar je moet ook niet doen alsof er helemaal niets aan de hand is.
Nee, daar. Want, ze zijn er wel.
Ze zijn er absoluut. Ja. En ze zijn echt een machtsfactor in Oekraïne.
Tuurlijk. Ja, nee, we hadden net even over de Amerikanen. Die zijn natuurlijk ook best wel actief in Oekraïne. Met name Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden. Die, mm-hmm. Die voor het Oekraïnse gasbedrijf Burisma in de raad van bestuur zat. Mm-hmm. Er is dus volop beïnvloeding, kunnen we zeggen. In hoeverre spreken we dan nog over Oekraïne? Want wat is dat voor een land? Het is toch eigenlijk een allegaatje aan het worden? Of, hoe zie jij dat?
Ja, ik ben geen Oekraïne-deskundige. Ik ben ook geen Rusland-deskundige. Ik probeer het land natuurlijk wel te... Ik heb wel geprobeerd de afgelopen jaren om het land te begrijpen. En dat is lastig. Het is een land, zou je kunnen zeggen, waar de oligarchen een hele grote macht hebben. Flinke vinger in de pap. En ja, ze hebben dan nu een Joodse president, maar ze hebben ook een Joodse oligarch, Kolomoisky. Die gewoon, we hadden het net over die nazi-invloeden in Oekraïne. Nou ja, een aantal van die extreemrechtse milities, die werden gewoon aangestuurd door die Kolomoisky. Die niet alleen Joods is, maar trouwens ook nog Oekraïns paspoort en Israëlisch paspoort heet. En
is toch miljardair die man, of niet?
Ja nee, die had een luchtvaartmaatschappij. Ik geloof dat hij dat nou niet meer heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschappij en had een bank en hij had van alles in Oekraïne. Enorme machtsfactor. Ja, dat is. Leg mij het maar uit. Ik heb het er ook al eens gevraagd aan een Nederlandse journalist die daar in Oekraïne zat. Hoe kun je dat nou verklaren dat een Joodse man gewoon extreem rechtsextremisten financiert? Die kon het ook niet verklaren. Nou, de enige manier waarop je het nog zou kunnen verklaren is dat die Kolomoisky Poetin als een soort aartsvijand ziet. Want hij had. Op de Krim had hij allerlei bezittingen. Ja, die zijn natuurlijk van hem afgepakt toen de Krim ook Russisch werd.
Ah ja.
En dus wat hij geprobeerd heeft is gewoon met al zijn geld die opstand in het oosten van de Oekraïne neer te drukken. En als hij daarvoor samen moest werken met nazi's, heeft hij waarschijnlijk gedacht, nou ja, dan moet dat maar, of zoiets.
Het wordt nou een heel gelaagd verhaal, hè? Het gaat alle kanten op. We gaan even naar het tweede fragment. Ik heb een man gevonden, die werd mij toegestuurd. Die woont in Oekraïne. Ik weet niet wie het is, zeg ik er even bij. Maar wel duidelijk is dat hij in Oekraïne loopt. En daar kort verslag van doet. Zo'n fragmentje van 3 minuten. Mm-hmm. En hij schetst ook weer een heel ander beeld dan wat wij tot nu toe hebben verteld. En wat ook in de mainstream niet naar voren komt. En deze video was van maandag 28 februari. En we gaan er even naar kijken en naar luisteren.
So, it's about 9 a.m. on Monday, February 28th, 2022. As you can see, that's the VIP club of the Premier Palace Hotel. I'm walking down to Krishatik, and I'm going to the supermarket to get some food. They've announced that it's okay to go to supermarkets and pharmacies. The problem that we're having is that because of the weapons that the Zelensky regime handed out willy-nilly in the last few days, a lot of criminals have these military-grade weapons, quite frankly. And so there's been robberies, there's been looting, there's been rapes, there's been all kinds of havoc because of these criminals. And it's known for a fact that a lot of the shooting that went on last night in Kiev had nothing to do with the Russians. The Russians were 10 kilometers or more away from these shootings, so it was clearly probably gang-related, gangs settling scores, and shooting one another. That's something that the Western media is not talking about, of how the Zelensky regime, by handing out weapons, has basically given weapons to all the criminal elements in the city. And the criminal elements in the city are, first of all, figuring out their dominance hierarchy and this anarchy that the government has created. And soon enough, once that's settled, they'll start targeting the civilians. That's what the Zelensky regime has done, okay? So let's not pretend otherwise. These people have created, they are creating chaos in Ukraine. In the name of, the people fighting against the Russians. It's absurd. It's irresponsible. And it will only hurt the Ukrainian people. And I've come to the conclusion that the Zelensky regime is evil. And I live in Ukraine. I have Ukrainian family members. I think that the Ukrainian people are a brave, gentle, and wonderful people. But at this time, I think that the Zelensky regime has gone insane and should be, anyway, for those people, there have been some people who have claimed that I'm lying about being in Ukraine. As you can see, this is Krishatik Avenue. I'm standing right in the middle of it. This is probably a first in history. I'm standing right in the middle of Krishatik Avenue, and you can see in the distance everything. And so anyway, I'm sorry if I sound a little frazzled, but I'm actually worried about getting shot, man. Not shot by the Russians or shot by the Ukrainian army, but shot by fucking criminals that the Zelensky regime has armed here in Kiev. Dude, I'm so fucking angry, man. These fuckers are creating chaos. And this will not stop the Russians. That's the thing. It will only cause the death of civilians. The death and suffering of civilians so that Zelensky can have a fucking photo op. That's what's going on.
Nou Erik, we hebben er weer een dimensie bij. Als we deze man nou even moeten geloven. Hij zegt dat hij in Oekraïne woont. Laten we even aannemen dat dat klopt. Dan zegt hij dus, er zijn dus criminelen in Oekraïne die krijgen wapens aangeleverd door het regime van Zelensky. En wat ik dus ook begrijp door de Britten, ook door de Amerikanen. En als we dat eventjes doortrekken. En die creëren chaos in Oekraïne.
Ja, we krijgen natuurlijk vanuit de Nederlandse media of de westerse media een heel eenzijdig beeld voorgeschoteld. Dat is het goed tegen kwaad. De kwade Russen tegen de goede Oekraïners. Ja, en dan andere geluiden krijg je eigenlijk niet te horen. Ja, daarvoor moet je dan naar het internet, naar zo'n fragment als wat jij net laat horen. Of ook laat zien. Was het nou een video? Is het een video? Of?
Mensen kunnen het ook zien, ja.
Mensen kunnen het ook zien, ja. Maar ja, ik weet niet wie deze meneer is. Het klinkt als een Amerikaan of een Canadees. Ik weet niet of het een journalist is of een gewone burger die daar in Kiev woont. Alleen ik weet wel, ja, Zelensky heeft wapens uitgedeeld aan iedereen die wapens maar wilde hebben. En hij heeft ook criminelen uit de gevangenissen vrijgelaten. Ja, dat lijkt mij buitengewoon onverstandig. En ja, hij noemt dan het regime... hij noemt het een regime, Zelensky. En dat neemt hij ook duidelijk stelling in. Want een regime is slecht. Hè? Normaal gesproken spreek je over een regering of over een kabinet.
Ja.
Maar ja, het is heel, heel verkeerd wat Zelensky doet, denk ik. Ja, want dit kan natuurlijk... Want ja, wat krijg je in tijden van chaos? Dan krijg je plunderingen, krijg je verkrachtingen, krijg je berovingen of... En dat krijg je sowieso in oorlog, maar... Zo maak je het natuurlijk alleen maar erger. Door aan iedereen die dat maar wil wapens uit te delen. Dan ook nog aan criminelen die uit de gevangenis zijn vrijgelaten.
Ja, en nu zie ik dit fragment. Ik zie ook lege straten bij die man. Als ik zelf online ga zoeken naar livestreams van Kiev of van Oekraïne. Tenminste, Kiev, laat ik het even op Kiev houden. Ja, dan zie ik ook dat daar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Maar goed, misschien dat ik net naar de verkeerde livestreams ga. Maar goed, kijk, oorlogstijd is natuurlijk anders dan... dus ik snap wel dat heel veel mensen binnen blijven. Dat begrijp ik wel. Maar het lijkt allemaal realiteit op zich, weet je wel. De media is een realiteit. Wat daar op de vloer gebeurt is een realiteit. En ja, het is moeilijk om daar één duidelijk verhaal van te krijgen.
Ja, maar dat is altijd natuurlijk in oorlogstijd. Alleen, het valt mij nu wel op. Ik heb de Irak-oorlog nog heel bewust meegemaakt. Dat waren toch hele andere beelden die we toen te zien kregen. Ik kan me nog goed herinneren dat shock en awe bombardement, zoals dat genoemd werd op Bagdad. Ja, het enige wat je te zien kreeg was eigenlijk inslaande raketten en zo en vuurwerk. En de weinige journalisten, westerse journalisten die er waren, die zaten in een hotel samengepakt. Pieter Arnett, die heeft toen voor CNN verslag gedaan vanuit zijn hotel. Ik kan me geen straatinterviews herinneren of beelden die lieten zien hoe vreselijk de burgerbevolking van Irak, Irak en ook met name Bagdad daaronder te lijden had. Dat is nu heel anders. Je ziet nu duidelijk de menselijke ellende, de mensen die op de vlucht slaan enzovoort. En ja, ik noem dan Irak. Dat zet ik dan nu als voorbeeld tegenover wat we nu te zien krijgen. Maar we hoeven eigenlijk nog maar een paar jaar terug te gaan in geschiedenis. Hè? Want er zijn aan het begin van die oorlog in Oekraïne, hè, 2014, 2015, zijn 2,4 miljoen etnische Russen zijn op de vlucht geslagen. En die zijn naar Rusland vertrokken. Nou, ik kan me daar ook eigenlijk helemaal niets... Ik kan me niet herinneren daar iets van te hebben gezien in de kranten of bij Nieuwsuur of noem maar een andere actualiteitenrubriek. Dus dan zie je eigenlijk hoe selectief die westerse media zijn. Hè? Dus dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind dat... ja, ik vind dat niet normaal.
Maar denk je nu, als je deze situatie nou eventjes aanschouwt en je vergelijkt dat met andere crisissituaties of beginnende oorlogen, zie je hier nog een uitweg op korte termijn of denk je dat het echt gaat escaleren?
Nou ja, het enige hoopgevende is dat de partijen met elkaar praten, hè? Dus de Russen met de Oekraïners in Wit-Rusland of Belarus wordt dat dan tegenwoordig genoemd. Je mag hopen dat daar dat ze daar eens met elkaar kunnen worden, akkoord sluiten en dat de vijandelijkheden worden stilgelegd. Maar ja, ik ben bang toch dat het geen soelaas zal bieden. Want kijk, zelfs als de Oekraïnse overheid het op een akkoordje zou gooien met de Russen, ik denk dat heel veel van die extreme milities, we hebben het net gehad over het Azov-bataljon enzovoort, die zullen daar geen genoegen mee nemen. Die vechten gewoon door. En met al die wapens die zijn uitgedeeld en criminelen. Ja, dat wordt. Ja, ik vrees toch eigenlijk een langdurige, bloedige partisanenstrijd. God verhoede dat het snel afloopt. Maar. En God verhoede ook dat de Russen zich niet geprovoceerd voelen door het Westen. Want die wapenleveranties vanuit het Westen, die blijven ook maar gewoon doorgaan. Hè? Dat is ook nog iets waar we het over moeten hebben.
Dat doen wij ook gewoon aan mee.
De Nederlandse overheid stuurt antitankerraketten en alles naar Oekraïne. Ja, dan
België ook.
België, noem maar een land intussen die het niet doet. Hongarije niet, geloof ik. Maar ze sturen allemaal wapens. En ja, dan gedraag je je toch eigenlijk als voor de Russen als een vijandige mogendheid natuurlijk. Dan is de NAVO officieel nog niet betrokken, maar
wat ik opvallend vond, Erik, dat vond ik wel opvallend. Joe Biden heeft heel duidelijk gezegd, wij stuurden geen troepen.
Hij heeft ook gezegd, we gaan geen, we gaan het luchtruim boven Oekraïne niet sluiten. Hè, zoals ze gedaan hebben boven Irak enzovoort. Zo'n no-fly zone wordt dat dan genoemd.
Ja.
Daarvan heeft hij ook duidelijk gezegd, gaan we niet doen. Want ja, dat zou betekenen dat we Russische vliegtuigen moeten gaan neerschieten. Als die die no-fly zone niet respecteren. En dan komen we in een derde wereldoorlog. Hetzelfde heeft Boris Johnson heel duidelijk gezegd. Hè, dus geen no-fly zone kunnen we niet gaan doen. Want dan komen we in een derde wereldoorlog. Scenario terecht. Dus dat is wel hoopgevend dat ze inzien dat ze zover niet moeten gaan. Want
Erik, we gaan naar jouw boek.
Okay.
Is iets positiever, tenminste. Leuk dat jij. Ik vind het heel belangrijk dat je het boek geschreven hebt. MH17, de onderste steen. Je bent er een jaar mee bezig geweest, volgens mij. Dat is een flinke operatie. En een ongelooflijke complexe zaak. Het lijkt wel of als het boek net zo complex is als de situatie Oekraïne. Maar goed. Al met al, jij hebt daar drie vragen centraal staan die je hebt behandeld. De eerste vraag is MH17 neergehaald met een Buk-raket? Is deze afgevuurd vanaf een Oekraïns landbouwveld? En de derde is, zijn de vier mannen die terecht staan verantwoordelijk voor de ramp? Het klinkt eigenlijk als een soort detective, hè, wat je gedaan hebt. Is dit voor mensen die weinig voorkennis hebben van deze materie, is dat te lezen een beetje? Of moet je er wel enigszins vat hebben op de situatie van toen, om het te begrijpen?
Nou, even een woord vooraf, want je noemt net die drie vragen. Dat klopt, die staan centraal in mijn boek. Maar dat zijn vragen die door de rechtbank eigenlijk gesteld worden. De drie hoofdvragen waar de rechtbank zich nu op richt. Want bij die rechtbank Den Haag, daar staan vier mannen terecht. Dat zijn drie Russen en een Oekraïne. Die worden niet van verdacht dat ze dat vliegtuig hebben neergeschoten, die MH17. Maar ze worden wel verdacht van indirecte betrokkenheid. Dus dat ze die Buck Taylor, waarvan dan gedacht wordt dat die MH17 heeft neergeschoten, dat ze die hebben laten overkomen uit Rusland, dat ze transport hebben verzorgd, dat ze dat ding hebben bewaakt en dat ze dat ding ook hebben opgesteld op dat landbouwveld dicht bij de Russische grens. Hè, van waaruit dat die fatale raket zou zijn afgeschoten.
Ja.
Wat was ook je vraag?
Nou, mijn vraag was van, is het te lezen voor mensen die daar weinig kennis van hebben, zeg maar? Want ik moet eerlijk zeggen, dit stukje heb ik de laatste jaren niet zo op gefocust. Mm-hmm. Maar is het voor mij is er een laagdrempelige instap, zeg maar?
Nou, daar heb ik natuurlijk wel naar gestreefd. Hè? Dus dat is ook natuurlijk je taak als journalist om een complex onderwerp lekker leesbaar op te dienen. Ja, maar zoals je al zegt, het leest ook wel een beetje als een detective. Dus je moet ook wel je best doen. Met elke detective die je leest, moet je natuurlijk een beetje je best doen. Hè? Ja. Want Ja, het is niet voor niks dat er is iemand vermoord. In dit geval zijn er 298 mensen zijn er gedood. Ja. Het was een hele complexe situatie op de grond. Ja, en wie heeft het dan gedaan? Het is een dik boek geworden. Dus dit is niet in drie pagina's samen te vatten of zo.
Nee, maar toen we dit gesprek begonnen, je vertelde ook wel dat je eigenlijk een beetje ontgoocheld bent deze tijd. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. En dan leef je eigenlijk je eigen detective roman in deze periode. Je ene kant zeg je van ja, ik vind het heel, heel kloten wat er gebeurt. En ik wil dat het zo snel mogelijk oplost. Ja, aan de andere kant, het is wel de realiteit. We moeten er wel mee dealen. Dus het is ja. Goed, ik heb er niet echt een vraag bij, maar het is meer van dat mij dat zo opvalt. Van ja, de ontgoocheling bij jou.
Mm-hmm. De ontgoocheling is dat er eigenlijk jarenlang gewaarschuwd is voor mensen van naam en faam. Daar hoor ik zelf natuurlijk niet bij als iemand van naam en faam. Maar dan heb ik het over Henry Kissinger. Dat is een voormalige minister van Buitenlandse Zaken van president Nixon. Dan heb ik het over Noam Chomsky, natuurlijk een groot Amerikaans intellectueel. Dus talloze mensen van naam en faam die hiervoor gewaarschuwd hebben. Ja, in Nederland heb ik dan zelf een bescheiden bijdrage gedaan. Ik denk 7 jaar lang dat ik geprobeerd heb om een beetje begrip te wekken voor de situatie van Rusland. Dat ze zich echt bedreigd voelen. Dat we toch echt ons best moeten doen om die Russen een beetje te begrijpen. En dat we, dat als je altijd maar de ander als een vijand blijft beschouwen, dat hij zich dan op een gegeven moment ook zo gaat gedragen natuurlijk. Ja, ik ben wel echt ontgoocheld er is niet geluisterd naar het geluid van de mensen, de gematigden, zeg maar, onder ons. En als je kijkt in de mainstream media, het enige geluid wat je hoorde was eigenlijk het geluid van de haviken. De mensen die eigenlijk olie op het vuur gooiden. En ik zie het nu ook weer in de Tweede Kamer, bij partijen als D66, GroenLinks, PvdA, VVD, noem het allemaal maar op. Die gewoon olie op het vuur gooien door nog meer wapens te leveren naar Oekraïne. En Rusland neerzet als een soort grote Satan en Poetin als een tweede Hitler. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er wel redelijk kapot van, ja.
Ja, dat snap ik, ja. Ja. Wat is, als je één ding mag noemen, hè, wat is het meest opvallende wat je in het boek brengt?
Oh, we komen weer terug op MH17. Ja, het meest opvallende. Mijn conclusie is eigenlijk dat al dat bewijs dat in de afgelopen jaren naar voren is gebracht, hè, waaruit dan ze moeten blijken dat die 4 mannen schuldig zijn, dat dat minder hard is dan algemeen wordt aangenomen. Want ik ben al veel mensen tegengekomen, veel mensen gesproken, die eigenlijk al vanuit gaan dat die 4 mannen al veroordeeld zijn. Van, maar die zijn toch al veroordeeld? Nee, de advocaten hebben die 4 mannen nog niet eens verdedigd. Want dat moet nu komende week gaan gebeuren. En is het voor het eerst komende week dat de advocaten hun eigen cliënt gaan verdedigen? Laat staan dat de rechter al een uitspraak heeft gedaan. Dus dat gebeurt pas aan het einde van het jaar, dit najaar, dat de rechter zich uitspraak doet. Dan kan ik me voorstellen dat mensen die mijn boek lezen, dat ze toch van de ene in de andere verbazing vallen. Om maar eens wat te noemen. Iedereen kent waarschijnlijk wel die afgeluisterde gesprekken van de separatisten, waarin ze bespreken dat ze bezig zijn, hè, een Buck Taylor te vervoeren. Dat ding dat dan die MH17 zou hebben neergeschoten.
Mm-hmm. Ja.
Ja, die gesprekken zijn in al die jaren nooit eigenlijk, daar is nooit een technisch onderzoek naar gedaan. Dus toen ik dat hoorde tijdens de rechtszaak, toen viel ik echt van mijn stoel. Van wat, dit kan toch niet waar zijn? We zijn gebombardeerd met al die in de loop der jaren met al die telefoongesprekken, het een naar het ander. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen het ook gewoon geloven dat het een Russische bug is geweest. Want ja, goed. Maar dan blijkt die gesprekken zijn nooit technisch onderzocht op knip en plakwerk bijvoorbeeld of op antidatering. En van één gesprek is ook al duidelijk geworden dat helemaal niet plaats heeft gehad op 17 juli. Hè, de dag dat MH17 neerkwam. Dat ging over het neerschieten van een Oekraïns gevechtsvliegtuig. Want je moet ook goed weten, voor 17 juli, de dag van de ramp, zijn er al 16 militaire toestellen van de Oekraïnse luchtmacht zijn neergehaald. Hè. Dan hebben we het over gevechtsvliegtuigen, militaire transportvliegtuigen, helikopters. Dus als jij een bandje een gesprek laat horen over het neerschieten van het vliegtuig.
Dat kan een ander willekeurig bandje zijn natuurlijk.
Dus uiteindelijk is wel eigenlijk op aandringen van de advocaten van die Pulatov, de enige van die vier verdachten die zich laat vertegenwoordigen, door Nederlandse advocaten trouwens, is wel heeft de rechtbank gezegd, nou, dat moet alsnog onderzocht worden. Dus er is nu alsnog een afgelopen jaar, aan het einde van het jaar, ik geloof in september, oktober, is er alsnog een onderzoek gedaan, technisch onderzoek. Dat is gedaan in Litouwen trouwens. Dan kun je ook afvragen van waarom helemaal in Litouwen. Hebben ze dan in Nederland niet de expertise om zo'n onderzoek uit te voeren? Nou, de slotconclusie van die forensische audio-experts in Litouwen was dat ze geen sporen hadden kunnen vinden van manipulatie, maar dat het niet de originele, de authentieke audio-opnamen waren die ze ter onderzoek in handen hadden gekregen.
Okay.
En plus dat ze dus niet over de middelen beschikten om voice cloning op te sporen. En voice cloning is dat je dus, je neemt de stem van iemand op, zoals je nou mijn stem opneemt, en daar kun je dan, met voice cloning kun je me alles laten zeggen, zelfs dat ik mijn eigen moeder heb vermoord.
Ja, dus, je kunt meer rommelen, zeg maar. Ja.
Je kunt zoals we dat allemaal kennen van Lucky TV, aan het einde van altijd de wereld draait door. Wij, dus ook het Koningshuis en wie heb je allemaal, premier Rutte, alles kunt laten zeggen. Ja, nou, dat laboratorium in Litouwen beschikte niet over de middelen om te controleren of die audio-opname, of daar sprake was van voice cloning.
Je vertelt me dat je binnenkort weer in de rechtbank bent om die zittingen bij te wonen. Wat verwacht je daar eigenlijk van?
Ik verwacht, het lijkt mij eigenlijk voor de advocaten een eitje om dat bewijs wat door het Openbaar Ministerie naar voren is gebracht, om daar flink op te schieten. Om daar flink gaten in te schieten. Omdat, ja, zoals ik al zeg, dat ik vind dat bewijs wat tot nu toe naar voren is gebracht, vind ik allesbehalve overtuigend. Dus het lijkt me niet moeilijk voor de advocaten om daar gehakt van te maken. Alleen ja, voor het mainstream publiek zal het wel als een grote verrassing komen, denk ik. Want die hebben daar natuurlijk absoluut geen rekening mee gehouden. Omdat de mainstream media gewoon eigenlijk de meest opmerkelijke dingen die al in die rechtszaak naar voren zijn gekomen de afgelopen 2 jaar, dat ze daar helemaal geen melding van hebben gedaan. En ik noemde net al die audio-opnamen die technisch nooit zijn onderzocht in die 7 jaar. Uiteindelijk wel dus. Maar een ander voorbeeld is een motormantel die is aangetroffen in dat gebied. Die zou dan van de fatale raket zijn. Nou, die werd aangetroffen 9 maanden na dato door een Nederlands bergingsteam. 2 marechaussées en 2 medewerkers van Defensie. Ze waren dat ding niet zelf op het spoor gekomen. Ze hadden een tip gekregen van iemand, een onbekend iemand. De advocaten van Pulatov mochten niet weten wie dat was.
Okay.
We hebben ik heb een groot onderdeel gevonden van een raket en moet je maar meekomen, dat ligt daar en daar. Dat is natuurlijk op zichzelf genomen al heel raar, dat zo'n groot onderdeel van een raket, het grootste deel, dus die mantel of dat ding wat om de raket heen, de raketmotor heen zit, dat 9 maanden lang in dat gebied heeft kunnen liggen zonder, want er was eerder al een Nederlands bergingsteam geweest.
Dat moet je toch zien liggen.
Dat moet je toch zien liggen, ja, maar goed, dus... Ja, wat de advocaten hebben dus geprobeerd duidelijk te krijgen van wie is nou de tipgever geweest? Nou, dat mochten ze niet weten. Ze mochten zelfs niet weten wie die 2 medewerkers van Defensie waren en wie die 2 marechaussées waren. Ze mochten wel vragen stellen aan die 2 marechaussées en medewerkers van Defensie. Maar dat mochten ze alleen schriftelijk doen, want ze mochten dus die identiteit niet weten van die marechaussées en die 2 medewerkers van Defensie. En goed, ze hebben die vragen dus schriftelijk ingediend. En ze kregen antwoorden terug, maar dan gezwart voor een heel groot deel. Dus ja, een groot mysterie over die motormantel van die raket. En maar in ieder geval duidelijk is geworden dat dit als bewijsmateriaal is afgevallen. Tijdens die rechtszaak is dat duidelijk geworden. Want het OM heeft dat uiteindelijk niet als bewijsmateriaal ingebracht. Alleen ja, opnieuw, daar hebben de kranten dus geen melding van gemaakt.
Ja, opvallend dat ze dus dat op een gegeven moment helemaal laten liggen. Hè? In het begin was er heel veel aandacht voor. Op een gegeven moment dan lijkt het of het weg appt of zo. En dat er dan helemaal gewoon niks meer over gezegd wordt. Dat is toch... Ja. Bijzonder. Erik, dank voor je tijd. Als mensen er meer over willen weten, moeten ze jouw boek maar kopen, denk ik. Hè?
Zeker, het boek is te koop via www.erikvandebeek.nl. En Erik is met een C. erikvandebeek.nl.
MH17, de onderste steen. En we gaan het allemaal lezen. Erik, fijn dat ik hier even mocht zijn.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.